Zo, goedemorgen allemaal, hier in Sliedrecht. Ik wil met jullie vanmorgen lezen uit het Johannesevangelie. En even vanwege de kerstdagen breken met de profeten. Die laten we maar even rusten vanmorgen. En met jullie de proloog, het begin van dat Johannes-evangelie lezen. Johannes hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 18. Waar de bekende woorden klinken uit de schrift als volgt. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Vooruit. Ik wil met jullie nadenken over het evenwicht in de schrift. Als je de Bijbel leest, word je daardoor getroffen. Hoe evenwichtig alles in elkaar zit. Hoe prachtig de Heere God alles heeft gemaakt, alles bedoeld heeft, alles bedacht heeft. Dat straalt altijd maar weer evenwicht uit. Nu hebben wij daar wel wat moeite mee. In die zin dat wij als mens niet altijd evenwichtig zijn. Wij zijn als mens geneigd nogal eens door te slaan. Of we zijn alleen maar lief, of we zijn alleen maar rechtvaardig, of we zijn alleen maar gevoelsmatig, of we zijn alleen maar verstandelijk. We neigen altijd wat naar eenzijdigheid. En als we een bepaalde zijde zat zijn, om het maar even platweg te zeggen. Als we dat moe zijn, dan slaan we door naar de andere kant. Dat gebeurt ook nog alles. Wij zijn van nature geen evenwichtige wezens. Nu is dat natuurlijk ook gekomen door de zondeval. Want dat kun je Adam en Eva voor de zondeval niet aanrekenen. Want die waren geschapen echt naar Gods beeld en Gods gelijkenis. In hen was echt wel evenwicht. Nou, de noodzaak van evenwicht is groot. Dat weten we allemaal wel. Want dat is een geweldige bescherming in je leven. Doorslaan is nooit gezond. Nog naar links, nog naar rechts, nog naar boven, nog eronder. Of wat voor eenzijdigheid je ook kan bedenken. Kijk, in de natuur. Gods schepping, de natuur, is ook na de zondeval toch nog evenwichtig. Alles draait in het heelal rond. En daar is een zeker evenwicht. Anders zouden er voortdurend botsingen plaatsvinden als alles uit zijn evenwicht is. Voor u als mens is het belangrijk om evenwichtig voedsel tot je te nemen. Dat vol is van vitamine, mineralen. En geen eenzijdig voedsel, want dan zal je snel merken dat je lichaam het opgeeft, ziek wordt, problemen krijgt. Ook daarin is evenwicht geweldig belangrijk. In onze maatschappij is evenwicht belangrijk. De balans moet een evenwicht zijn. De uitgaven moeten niet te veel boven de inkomsten uitsteken. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Overal is evenwicht van groot belang. Nu, we vinden in de eerste plaats dat er in Gods wezen een geweldig groot evenwicht is. Dat kan ook niet anders. Tweede, Gods woord is vol van evenwicht. Daar gaan we een paar dingen van zien. En ook Gods werk is evenwichtig. WWW. WWW. Wezen, woord en werk. Gods wezen. Laten we daar eerst even bij stilstaan. Nu, God is geest. Johannes 4:24 zegt dat heel duidelijk verderop in het evangelie als de Heer Jezus spreekt met de Samaritaanse vrouw, dan spreekt hij daarover. Ze heeft het over aanbidden, waar moeten we nu aanbidden? En dan zegt de Heer Jezus in vers 24, God is geest en wie hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. God is geest. En dat is voor ons ook geen eenvoudig begrip om zomaar even de hand op te leggen of even te verstaan. Wij zijn nu eenmaal gewend om te zien wat voor oog is. Wij kijken naar elkaar en zien elkaars lichaam. Dat is het eerste wat je ontdekt. En dat heeft ook bepaalde kenmerken van ons. Maar het innerlijk, dat kom je pas gewaar als je met elkaar omgaat. Als je met elkaar leeft, dan ga je elkaar leren kennen van de binnenkant. En God is geest. Bij geest denken we aan iets wat vluchtig is, wat zich verspreidt, wat overal is. En dat is in zekere zin ook waar. Je kan dat niet eventjes beschrijven en neerzetten ergens of beperken. Dat is groot. God is geest en we moeten hem aanbidden. In geest heb je weer het evenwicht. Niet alleen in geest, maar ook in waarheid. Geest en waarheid. Als je ziet, en we komen daar straks nog even op terug. Hoeveel keer in de schrift er staat puntje, puntje en puntje, puntje. Dat is onvoorstelbaar. Voor de schrift zorgt voor zijn eigen evenwicht. Ik zal straks nog een paar voorbeelden geven. Binnen God is er een eenheid en verscheidenheid. God is drie enige in zijn wezen. Hij is één in wezen, maar toch drie personen. Daar zie je ook weer een geweldig evenwicht. Eenheid en verscheidenheid. En in die zin vinden we dat ook terug in de schepping, in de mens, in de gemeente, waar ik straks nog even op terugkom. Eenheid en verscheidenheid. Bijvoorbeeld, God is licht en liefde. Hij is heilig en barmhartig. Hij is rechtvaardig en goedertieren. En. Voortdurend en. En dan moet je bij hem niet denken dat hij de ene keer het een is en de andere keer het ander. Zoals bij ons vaak. Maar dat hij altijd alles tegelijk is. In zijn liefde is hij heilig en in zijn heiligheid is hij liefdevol. In zijn barmhartigheid is hij rechtvaardig en in zijn rechtvaardigheid is hij altijd barmhartig. Hij is altijd dezelfde, volmaakt in 100% in al zijn eigenschappen. Nou, dan duizelen wij, want dat kennen wij niet. Wij zijn of boos en verontwaardigd en willen niet vergeven, althans voorlopig niet. Want we zijn razend. En de andere keer zijn we poeslief en zijn we te lief en laten we over ons heen lopen. Toch? Ja, de een eerder dan de ander. Dat ligt ook aan je karakter. Maar toch, wij zijn van nature gewoon even. God, in God is alles vol van evenwicht. Hij is altijd alles tegelijkertijd. En dat is u en mijn redding. Dat is u en mijn rust. Dat is u en mijn zekerheid. Zonder dat zou ik voortdurend uit balans zijn. Zou ik ook gemakkelijk uit balans raken. Maar als ik terugval op hem, vind ik in hem rust, omdat in hem alles aanwezig is, alles in evenwicht is. Hij is volmaakt. 100%. Je zou bijna moeten zeggen 1000%. Want dat is ontzettend veel. Zo volmaakt de Heere God is. In de Heer Jezus vind je dat natuurlijk terug, want hij is het beeld van God. Hij is de Zoon van God. Hij is gekomen naar deze wereld als de Zoon van God en als ook de Zoon des mensen. Hij is de Zoon van God en de Zoon van mensen. Hij is voluit God, al heeft hij zijn heerlijkheid afgelegd, want anders was het niet mogelijk om mens te worden. Dat heeft hij achter zich gelaten, thuis gelaten in de hemel, om het zo maar te zeggen. Mensen moeten beseffen dat met kerst de Heer Jezus wel als mens begon, maar al altijd bestond. En dat is wat natuurlijk vaak vergeten wordt en vaak niet vermeld, helaas. Maar ja, wat ook boven ons verstand uitgaat, dat hij bestond van eeuwigheid tot eeuwigheid als deel van de drie-enige God als zoon. En dat hij in de tijd mens is geworden, vlees en bloed heeft aangedaan. In de maagd Maria's schoot door de Heilige Geest is verwekt. Dat moest wel, omdat er een prijs betaald moest worden en hij vlees en bloed moest aandoen. Om geofferd te kunnen worden, konden we aan het kruis van Golgotha. In de Heer Jezus is evenwicht, zoon van God en zoon des mensen. Hij is de gekruisigde en opgestane Heer. Zowel het een als het ander. Bij het een kan ik niet leven, bij het andere kan ik ook niet leven. Ze moeten allebei bij elkaar zijn. Ze zorgen samen voor één groot geheel. Nu, wat bracht hij? We hebben het gelezen in Johannes 1. Als we dat zien. Hij bracht genade en waarheid. Johannes 1 vers 14 en Johannes 1 vers 17. Zo twee keer toe komt het terug. Hij gebracht genade en waar. En ik zeg altijd plastisch gezien, genade is een hand onder me, die me opvangt. En waarheid is een hand op me, die me tegenhoudt en me beschermt. En tussen twee handen zit je vast en veilig. Gelukkig komt er eerst een hand onder me. Als de Heere God eerst met zijn waarheid kwam, dan zakten we weg en dan waren we nergens meer. Nergens. Maar Jezus bracht eerst de wet. Mozes bracht de wet. En wat deed de wet? De wet veroordeelde de mens. Je bent niet degene die je moet zijn. De wet doet zonde kennen. Die doet ons beseffen dat we niet zijn wat we moeten zijn. In Gods ogen. En dat we hopeloos tekortschieten. En de genade zegt, ik pak je. Ik til je op, je bent onwaardig, maar
ik gebruik genade, ik breng alles. De Heer Jezus bracht alles in zijn offer, zijn rechtvaardig leven. De onrechtvaardigheid van mij droeg hij aan het kruis. Hij stond op om mij te rechtvaardigen in Gods ogen. Hij neemt me op en hij legt op mij die hand van waarheid. Ik hou je vast. Dicht blijf bij me, dicht bij mijn woord. Loop niet weg. Nou, waar wil je, waar kun je nog beter zijn? Hij bracht genade en hij bracht waarheid. Nu, dat heeft allemaal te maken met natuurlijk de geestelijke strijd die eigenlijk zich achter het kerstgebeuren plaatsvindt. Want eigenlijk was de komst van de Heer Jezus natuurlijk een soort, ja, je mag het niet noemen een staatsgreep, maar eigenlijk een inbreuk, het terugeisen van het recht op de schepping. Bij de schepping had Adam het recht gekregen om te heersen over de schepping en die te bewaren. Dat is hem niet gelukt. De Satan heeft hem misleid, verleid. En de Satan is vanaf dat moment de overste van deze lucht. De overste van deze wereld, de prins van de macht in de lucht. Hij heeft de heerschappij over deze wereld. Dat is gewoon een feit. En we hoeven maar om ons heen te kijken. En we zien dat dat waar is. God regeert nog niet. Al is hij wel soeverein en kan het alles onder zijn toelating gebeuren. Hij regeert niet rechtstreeks hier op aarde, want anders zou het er echt wel anders uitzien. Hij komt straks in Christus om te regeren vanuit Jeruzalem. En dan zal het duizendjarig vrederijk aanbreken. En dan zal blijken dat hij koning is. Nu is er één overste en dat is de Satan. Via Adam heeft hij dat geroofd, gestolen. Hij had er geen enkel recht op. En toen kwam Jezus. En hij kwam binnen in dat rijk van de boze. En die heeft ook geprobeerd hem vanaf jongs af aan te pakken. Te doden, te verslaan. Dat hij zijn opdracht niet zou kunnen uitvoeren. Maar God staat erboven. God leidde hem. En beschermde hem. En bracht hem naar het kruis. Maar het was gewoon een terugwinnen. Terugbrengen van de heerschappij aan Jezus Christus, aan God zelf. Mij is gegeven, zei de Heer Jezus bij de hemelvaart. Alle macht in de hemel en op de aarde. In de hemel heeft hij zijn troon bestegen. Op de aarde nog niet. Komt. Wees daar zeker van. Dat komt. Maar dat is de achtergrond van het kerstgebeuren. De Satan tegenover God. Israël tegenover de rest van de wereld. De christen tegenover de ongelovigen. Dat is een voortdurende strijd tot het eind. Goed, Gods woord. Het tweede punt wat we willen bekijken. In de schepping, Genesis 1 en volgende, daar zie je dat ook terug natuurlijk, dat kan niet anders. Hemel en aarde, licht en duisternis, water boven, water beneden, water en land, zon en maan. Allemaal zorgen ze voor een stuk evenwicht. En hoe heeft God de wereld geschapen? We hebben het ook gelezen in Johannes 1, door het woord. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Eén woord was genoeg. Dat betekent dus dat hij geen jaren nodig had. Laat staan 10 jaren, 20, honderden, duizenden, miljoenen jaren. Hij had een seconde nodig, bij wijze van spreken, en het was er. Hij schiep door zijn woord. Logos staat er dan in Johannes 1. Logos, dat is de uitgesproken gedachte. God had eerst bedacht hoe het moest zijn. Door zijn woord sprak hij het tot leven. God kan uit het niets iets scheppen. Oh, ongelooflijk. Zo groot is hij. Zo machtig is hij. Zo volmaakt is hij. En dat deed hij door zijn woord, door zijn logos, door Christus. Christus is het woord Gods. We hebben hier het geschreven woord in de Bijbel, maar hij is het levende woord. Jezus Christus. En weet je, dat is nou zo wonderlijk, dat ze dan eind vorige eeuw ontdekt hebben dat het DNA wat in elke cel zit, niet alleen van ons mensen, maar ook van dieren en van planten en van alle wezens, dat DNA eigenlijk een soort boek is. Met onnoemelijk veel tekens, met onnoemelijk veel woorden. Die schepping is dus een geschreven schepping. Merkwaardig. Dat kan haast niet anders, want het is door het woord tot leven gekomen. Wij bestaan uit miljarden woorden. Miljarden. Elk leven bestaat uit het woord, omdat het uit het woord is voortgekomen. Logisch. Maar wel heel apart en bijzonder dat dat nu ook voor een deel ontdekt is. Ware wetenschap zal altijd de schepping ondersteunen. En aantonen dat het geschapen is. De mens. Hoe schiep hij hen? Man en vrouw. Genesis 1, 26, 70, Genesis 2. Ja, we zijn tegenwoordig transgender. Dat wil zeggen, we zijn daar, trans betekent voorbij of achter. We zijn voorbij dat stadium gekomen. Wij zijn zo geëvolueerd in onze moderne maatschappij, die via de evolutie God al buiten de deur hebben gezet. En nu dus ook de volgende etappe krijgen, dat we dus ook de verschillen tussen man en vrouw volkomen willen uitwissen en vergeten. Er is niet een hij of zij geboren, maar er is een of een het geboren. Dat wordt al gezegd. En medegedeeld. Het is geboren. Wie bedoel je? Het. Ja, iets onzijdigs. Het is een man, het is een jongetje of een meisje, maar het moet onzijdig zijn. Want we willen niks met God en die schepping te maken hebben. We willen niks met die Bijbel te maken hebben. Weg ermee. Wij zullen dat anders invullen op onze manier. Met alle ellende van dien. De professor die in het Hopkins ziekenhuis in Amerika een van de eerste ombouwingen heeft verricht, die doet het niet meer. Die heeft er spijt van. Die heeft gezien wat voor ellende eruit voortgekomen is. En die vertikt het verder. Die komt er helemaal op terug. Dat komt nooit in de pers. Dat zul je nergens lezen. Want dat is anti-evolutionair. Oftewel revolutionair. Dat mag niet gehoord worden, dat mag niet verkondigd worden, dat mag niet gelezen worden. Want we willen nu eenmaal die kant op. Koste wat het kost. De mens in zijn onevenwichtige staat. Dat is nou een prototype ervan. God heeft hem geschapen, man en vrouw. En wat is dat niet mooi. Als het binnen de kaders van de schrift en de kaders van ware liefde wordt ervaren. Een geweldige tegenstelling, want wat kunnen wij ook botsen als man en vrouw. Maar wat kunnen we elkaar ook aanvullen. Oh, geweldig. Heerlijk is dat. Maar niet altijd even makkelijk. Maar dat komt door onze zondige staat. Of tenminste de zonde die nog gemakkelijk in ons een stem mee gaat voeren. Goed. Ons lichaam heeft ook veel tweetallen. We hebben twee armen, twee benen, twee longen, twee nieren. Een heleboel dingen twee. Ook één, maar een heleboel dingen twee. Dat is wel heel apart. Benen, armen, longen, nieren, twee oren. Met elk een evenwichtsorgaan. Ja, dat is wel. Ik laat even een plaatje zien. Het is niet heel duidelijk, maar is hier een dingetje waar je een tekentje van kan? Ja, kijk. Kijk, dat is wel zo mooi. Dat evenwichtsorgaan in je oor. Had je er ooit bij stilgestaan? Je hebt er twee, hè? Twee oren, twee evenwichtsorganen. En er zit hier boven dat oor, zie je die lusjes daar? Oh, sorry. Ik denk dat het daar terug schijnt. Ik denk het weer kaats gewoon weer, weet je wel. Kijk, hier die drie. Deze, zie je die drie boogjes? Dat is het evenwichtsorgaan. Daar zit vloeistof in. Met hele fijne haartjes. En als ik zo ga, of zo ga, of zo ga, of zo ga, dan worden de berichtjes naar mijn hersenen gestuurd. Hoe ik dat moet corrigeren, zodat ik mijn evenwicht niet verlies. Oh, wat mooi. Zo kunstig bedacht. Zo mooi gemaakt. En wat werkt dat over het algemeen goed? Tjonge. Dit is echt, je wordt er echt stil van als je daarbij stilstaat. En ik kan niet begrijpen dat er doktoren zijn die hiermee bezig zijn, die dan nog denken dat dat zomaar is ontstaan. Kijk, dit kan niet, sorry, dit kan niet in fases zijn ontstaan. Eerst de ene ring, dan de andere ring en dan nog eens een ring. Dit moet tegelijkertijd werken. Alles tegelijkertijd. Anders kan dat nooit werkzaam zijn in een hoofd. Echt, ik heb, hier is een stickerboekje voor kinderen, maar dat is heel leuk om te zien over het menselijk lichaam. Net boven je slakkenhuis zitten drie lussen. Dit zijn de halfcirkelvormige kanalen. Deze organen houden je in evenwicht. Ze zijn gevuld met vloeistof, zijn bedekt met hele gevoelige kleine haartjes. En als je lichaam zich beweegt, spoelt de vloeistof door de kanalen en de haartjes. Voelen deze bewegingen, sturen signalen naar de hersenen om je levenshouding door te geven. En de hersenen sturen vervolgens instructies naar de spieren om ervoor te zorgen dat je in evenwicht blijft. Nou, wie zou zoiets nou hebben bedacht? Toch? Prachtig. Heel mooi, maar we gaan verder. Gods woord. De wet. Israël heeft de wet gekregen, hè? Exodus 20. Nou, waar stonden ze op? Twee stenen tafelen. Je hebt ook twee kanten aan die wet. God liefhebben en de naaste. Voor het evenwicht is dat noodzakelijk. Wel eerst God, maar daarna de naaste. Werken, 6 dagen en 1 dag, rusten. Werken en rusten. Zegen en vloek. Dat was voor Israël. Als ze luisterden, kregen ze zegen. Als ze niet luisterden, kregen ze vloek. Dat is voor ons niet meer zo. Wij leven niet in de tijd van de wet, wij leven in de periode van de genade. Want als God nu zou straffen wanneer wij of wanneer mensen ongehoorzaam zijn, nou, dan zouden er heel wat straffen uitgedeeld moeten worden, denk ik toch, in deze tijd. Zou het ook altijd hongersnood zijn, want het zou altijd droog zijn, er zou geen regen meer vallen, en is dan gebeurde dat. Als gevolg van ongehoorzaamheid viel er geen regen. Wij leven in een periode van genade en dat wil zeggen, God laat alles op zijn loop. God laat alles maar gaan. En dat is voor heel veel mensen niet gezond, want dan denken ze, hé, ik kan doen wat ik wil. Ik kan leven als ik wil. Ik kan zonde op zonde stapelen. Ja, dat is ook zo. Dat kun je. God stelt het nu uit. Maar hij komt er wel op terug. Hij onthoudt het wel. Want er komt een grote oordeelsdag. De gemeente komt voor de rechterstoel van Christus, waar ze beoordeeld wordt. Maar de ongelovigen komen voor de grote witte troon, waar ze veroordeeld worden. En dat is een heel groot verschil. Als wij opgenomen worden in heerlijkheid, zullen we verantwoording moeten afleggen over de genade die ons toebedeeld is en wat we ermee hebben gedaan. En ontvangen we kroon en loon, of niet? Of weinig, of meer? Maar voor de ongelovigen die verloren gaan, is er alleen maar een oordeel wat wacht. Voor de grote witte troon. Ook daar is het en. Je kunt nog steeds kiezen. Nog een laatste punt, in de genadeperiode, Efeze 2, 18. Want door genade zijt gij behouden door het geloof, en dat is niet uit uzelf, want het is een gave van God. Wat is een gave van God? Die redding, die verlossing, niet het geloof. Die redding en die verlossing, dat eeuwig leven is een gave van God. Niet uitwerken op dat wij niet zouden Rome. En dan gaat die tekst verder in vers 10. En wat zegt er dan? Het gaat om woord en geest in het nieuwe genade leven. Het woord van God en de geest van God vullen elkaar ook aan. Geen dode orthodoxie alsjeblieft, maar ook geen dwaze dweperij. Als je doorslaat naar de ene kant, wordt het een dode boel. En als je aan de andere kant, dan wordt het een levendige boel, maar een te levendige boel. Dan slaat het door. Dan ga je blaffen en zoiets. En dan ga je gekke geluiden gaan maken, alsof de Heilige Geest dat je ingeeft. Dan gaan mensen zich gedragen als halve gekken. Dwaze dweperij. Hebben ze allebei nodig. En weer in evenwicht. Woord en geest. Geloof en goede werken. Want, Efeze 2 vers 10, omdat wij werken, goede werken zouden doen die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. God heeft zich voorbereid, hoeven ze alleen maar uit te voeren. En het is geen verdienste. We hebben een oude natuur, die dragen we mee tot het graf. Laten we ons niet wijsmaken dat we die ooit kwijtraken. Maar we zijn ook in Christus, als het goed is, een nieuwe schepping. En dat zijn weer die twee dingen. En dat zorgt nog voor die geestelijke strijd die wij ook in ons leven ervaren, in meer of mindere mate. Het een, zowel als het ander. En daar moeten we mee om leren gaan. Daarom moeten we Efeze 4:22-24, daarom moeten we dingen afleggen en andere dingen aandoen. Wat afleggen bijvoorbeeld? Kwaadheid, boosheid, enzovoorts. En aandoen, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, enzovoorts. Weer een stuk evenwicht. Goed, tot slot Gods werk. En dan beperk ik me even tot het gemeenteleven. Want er zou veel meer over te zeggen zijn, maar daar beperk ik me toe vanmorgen, anders gaan we te lang door. Wat is in de gemeente belangrijk? Weer het evenwicht van woord en geest. Colossense 3, wat zegt Colossense 3 vers 16? Wees vol van wat? Wees vol van het woord. Vol van het woord. En leert en onderwijst elkaar. Breng elkaar terug bij dat woord. Want dat woord geeft richting. Dat woord voedt ons. Dat woord sterkt ons. Dat woord geeft ons nieuwe inzichten. En wat zegt Efeze 5 vers 18? Wordt vervuld met de geest. Woord en geest. Vol van het woord en vol van de geest. Allebei. Niet één van die twee. Als je vol van het woord bent en zonder de Heilige Geest, dan is het een dode orthodoxie. Als je vol van de geest bent, zogenaamd dan, maar zonder het woord, de leiding van het woord, dan wordt het toch gemakkelijk dwaze dweperij. En denk je dat je eigen hart het ingeeft. En dat het altijd van de geest is wat je eigen hart je ingeeft. Nou, dat is echt niet waar hoor. Je wordt gemakkelijk door je eigen hart bedrogen. Heel gemakkelijk. Dus woord en geest. Zo belangrijk dat evenwicht. En hoe vaak zijn we dat niet of dreigen we dat niet te verliezen? En dat is in de gemeentes ook zichtbaar. Je hebt gemeentes die zijn wel redelijk vol met het woord bezig, maar weinig ruimte voor de geest. En anderen precies tegenovergestelde. Is triest. Maar het hoort allebei. Leren en leven, zoals Paulus' brieven. Het eerste hoofdstuk, het eerste deel van de brief is vol van leer. Het tweede deel van de brief is altijd vol van leven. Leer en leven. Tientallen jaren geleden was daar die leus: niet de leer, maar de Heer. Maar de Heer heeft een leer. Daar kom je niet omheen. Hang dat toch op. Dogmatiek is niet verkeerd als je het maar goed leert. En vanuit op de schrift geënt is. We hebben een verstand gekregen om te gebruiken. Verlicht door de Heilige Geest is dat hard nodig. En vooral in onze tijd waar het gevoel zo op de troon zit. Leer en leven. Lees Paulus' brieven. Eerste helft altijd leer. Tweede helft de praktijk van het leven. Zo hoort het. Nou, wat zien we in de gemeente? Efeze 4 is daar een prachtig voorbeeld van. We hebben geen tijd om het allemaal te lezen, maar lees maar eens na. Eenheid in de gemeente en verscheidenheid. Ja, eenheid. We moeten ons allemaal richten naar dat ene woord. Ons laten leiden door één geest. Maar wij zijn allemaal verschillend. Ook in de inbreng in de gemeente, in de gaven die we hebben, in de goede werken die we doen. De een doet dit, de ander doet dat. Allemaal verschillend. We zijn vormen namelijk samen één lichaam. En lichaam heeft ook allemaal verschillende functies. Handen, voeten, enzovoort, enzovoort. Tot slot, 1 Timotheüs 3, wat je daar vindt, Paulus' instructies voor de gemeente oudsten en diakenen. Mensen die geestelijk en mensen die wat meer geestelijk en wat meer... Die diakenen, ze moeten ook heel geestelijke mensen zijn trouwens hoor, daar niet van. Maar die wat meer praktisch ingesteld zijn. Dat hoort ook voor het evenwicht in de gemeente. Kijk, zo is het nu bij de Heere God. Evenwicht, wat wij missen, daarvoor ziet de schrift in. En wat is dat niet heerlijk. En dat is begonnen in de schepping, maar dat is weer opgepakt in de herschepping, in de komst van de Heer Jezus. Want als je zijn leven ziet, als je leest in de evangelie hoe de Heer Jezus, dan zie je maar één ding en dan kun je maar één. Wat een evenwichtige man. Liefde voor God en liefde voor de mensen. Bij hem was dat in volkomen harmonie. Bij ons vaak helemaal niet. Hij had een passie voor waarheid, maar ook dezelfde passie voor genade. Nou, daarin dienen wij volgelingen van de Heer Jezus te zijn. Zodat het woord van God en de Heilige Geest van God ons ook wat evenwichtiger kan maken. Kerstfeest. We gaan het vieren de komende dagen, gedenken. En dat is een revolutionair moment geweest, eigenlijk ten diepste in de geschiedenis. Dat de Heer Jezus het mogelijk maakte, zodat wij weer in het evenwicht komen met God. In het reine eerst, maar ook in het evenwicht met God. Dat de Heer zijn woord op ons hart bindt en ons zijn zegen geeft. En wij in alles dat evenwicht van hem zullen ontdekken, zoeken en vasthouden. De Heere zegen u daarbij. En ook mij. Halleluja. Amen. Zullen we samen nog de Heer danken? Heer onze God, wat bent u toch een geweldige God. Een schepper. Zo groot, zo volmaakt en zo heerlijk. We kunnen dat zien als we open ogen hebben aan zoveel dingen. Ook dat evenwichtsorgaan alleen al een klein aspect van het lichaam, een klein aspect van dagelijks leven waar we eigenlijk nauwelijks bij stilstaan normaal gesproken, maar wat van uitermate groot belang is. We danken u dat u ons ook evenwichtig wil maken, geestelijk gezien. En ons wil helpen beide kanten te zien, voortdurend. En niet eenzijdig te worden op wat voor wijze dan ook. We danken u dat uw woord en uw geest ons daarbij helpen. Het ons willen leren. Dank dat u almachtig bent en goed en geweldig en groots. Vol van genade, maar gelukkig ook vol van waarheid. We prijzen uw naam en eren u en dank u dat u met ons meegaat. Geef ons mooie feestdagen, dat we genieten kunnen van al het goede. En de diepte van de boodschap van dit kerstgebeuren met ons meedragen. En ook uitdragen naar anderen toe, opdat zij ook leren zien de achtergrond ervan. Doe uw werk, Heere, in ons en door ons. Tot eer en glorie van uw naam. Halleluja. Amen.